Het woord voor onze overdenking vindt u in uw voorgelezen psalm, psalm 51, en daarvan het 13e en het 19e vers. Psalm 51, vers 13 en vers 19. Daar spreekt het woord des Heren aldus: geef mij weder de vreugde uws Heil. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. En vers 19, de offerande Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Tot zover. Letten wij een ogenblik op het werk van de Heilige Geest in de harten van zondaren. Wij zeggen wel eens, als we te maken krijgen met iemand die kwaad heeft gedaan, en dan bedoel ik daarmee die bijzonder kwaad heeft gedaan, want we zijn allemaal boze kwaaddoeners. Maar goed, je zou dan zeggen, iemand die buiten dat middelmatige patroon uitsteekt en die zich op de een of andere wijze te buiten heeft gegaan. En als zo iemand dan ontmaskerd wordt, komt uit, dan geeft dat een hele schok, en vaak zit zo iemand dan ook te huilen, maar het leven gaat weer gewoon verder, wat de gevolgen ook verder mogen zijn. Maar goed, dan zeg je wel eens als omstanders: zou dat nou echt geweest zijn, dat schuldgevoel bij die man? Ja, hij heeft wel gehuild. Hij heeft wel schuld bekend, maar zou dat nou echt zijn? Misschien wordt het wel goed bedoeld als we zoiets zeggen: zou het wel echt zijn? Want de Heer heeft lust tot waarheid in het gemoed. En toch denk ik wel eens, we maken een te grote sprong. We staan toch te hoog. Niet altijd zo bewust. Het kan ook een geprangd gemoed zijn dat zich afvraagt: zal toch wel echt zijn? Die vrouw, of die man, of die jongen, of dat meisje, dat zal het toch niet zomaar zeggen dat ze daar berouw over heeft. Want anders, wie weet wat er morgen voor de deur staat, wat er nog verder gebeuren kan. Ik weet wel, dat kan dus heel teer en heel gevoelig liggen. Maar dat bedoel ik nu niet. Ik wil eerder dit zeggen: hoe komt een mens nu in de schuld? Dat is toch geen mensenwerk? Dat kun je toch niet maken? Je kunt zeggen: nou ja, maar je weet toch wel of dat je dat gedaan hebt, of verkeerd gedaan hebt, of die zonde gedaan hebt, dat weet je toch? Nou, als hij dat dan weet, dat dat zonde is, dan heb je er toch ook berouw over? En je kunt er nog veel meer over zeggen. Je kunt zeggen: nou, als hij dan weet, ook uit het Heilige Evangelie, dat dat je wel eens aangegrepen heeft, en dat de Heilige Geest er wel eens iets van afgedrukt heeft in het hart, dat het hem alles gekost heeft om voor onze vuile zonde te betalen. Dan gaat het toch vanzelf dat de mens in waarheid berouw heeft. Ja, en hoe armzalig het ook klinkt, het is toch niet waar. Het is niet waar. Dat kunnen wij niet. David, de man naar Gods hart, die had grotelijks gezondigd. Dat weet u. staat ook later nog van hem opgetekend dat hij in alles de Heere vreesde, behalve in de zaak van Uria de Hetiet, die trouwe officier. Als hij dat dan ook leest in de, boeken van Samuel, dan zeggen ja, wat kan daar die mens der zonde in een ogenblik tevoorschijn treden? De mannen zijn in het veld, bij Rabba, met Joab, ook Uria. David ziet die vrouw, ik weet wel, die vrouw is ook niet goed te praten. Maar hij wordt in één ogenblik door hartstocht overvallen. Hij laat vragen naar die vrouw, hij laat haar halen. En hij bedrijft overspel met haar. En er komen ook, de gevolgen komen ook openbaar. Een poosje daarna, laatste boodschappen. Ik ben zwanger. En dan is David helemaal in de war. Hoe moet dat, stel je voor dat dat uitkomt. Hoe kan ik dat op de een of andere manier bedekken? Dat er geen sprake van komt. Het heeft hij misschien ook nog wel goed bedoeld. Misschien heeft hij wel gedacht, ja... Wat niet weet, wat niet deert. Wie weet wat er allemaal zal gebeuren als zoiets uitlekt. Hij laat Uria van het front komen. Hij heeft zogenaamd wat met hem te bespreken. En hij denkt, dan gaat die wel naar huis. En dan slaapt die wel bij zijn eigen vrouw. Nou ja, en als dan wat Zeb in verwachting is. Dan zal dat vanzelfsprekend van haar eigen man zijn. Wat slim uitgedacht of slim. Maar Uria is een trouwe, je zou zeggen een man met een edel karakter. Hij laat zich niet naar huis sturen. Hij zegt bij zichzelf, nee, doe ik niet. De jongens die liggen daar in het veld, die verkeren in doodsgevaren. En dan ik hier, nee. Zij blijft in het wachtlokaal. Blijft hij de nacht doorbrengen. Dat is al een tegenvaller voor David. Dan doet hij nog een poging. Hij voert hem dronken. Zo dronken dat David denkt, nou ja, nou zal hij wel niet veel meer aan zijn soldaten denken. Nou denkt hij aan zijn vrouw, aan zijn huis en noem maar op. Gegeten en gedronken en dronken geworden. Maar het gaat weer niet door. Uria gaat niet naar huis. Niet naar binnen. Wat een tegenval. Nou ja, dan zo zie je dat het kwaad, dat gaat altijd, ja, verder. Ze zeggen wel eens van kwaad tot erger. Ja, zo gaat het nou in het leven. Dan blijft er maar één ding over, dan moet die man uit de weg. Die man moet dan maar uit de weg. En hij geeft brieven mee. Dan moet je eens kijken, die stakker van de man. Die gaat dan met zijn eigen doodvonnis op zak, gaat hij terug en hij weet het niet. Hij weet het niet. Misschien heeft hij nog wel voor zijn koning gezucht, kan best. Dat hij gedacht heeft, die David, dat is toch, het is de koning, maar hij denkt er toch maar wat makkelijk over. Om zo te drinken en me zo te laten drinken en dan terwijl er zo'n oorlog is daar en mijn mannen in het veld zitten en Joab. En in zijn hart, in zijn zak draagt hij de brief waarin staat, laat hem voorop gaan. En als die dan vlak bij de poort, bij de muur is, dan moeten jullie omkeren en terugtrekken. Zodat hij een ogenblik een doelwit vormt voor de mannen daar op de muur. En, nou ja, dan is dat afgelopen. Ik zeg, je tijd is er nog niet, ja, maar het is afgelopen. En zo gebeurt het. Die man die komt daar aan, een dappere man, hij komt aan het eind van zijn leven. daar bij de poort en Joab stuurt bericht door, het is gebeurd. Het is gebeurd wat u geschreven hebt. En David, och ja, zo zegt hij, zo gaat het nou eenmaal als oorlog is. Hè. Dan vallen er aan die kant slachtoffers en dan aan die kant, maar... Ze zeggen wel eens, in het gewone leven, een kat in het nauw doet rare sprongen. Een mens liegt en bedriegt alles aan elkaar. Als die werkelijk in het nauw zit. Om maar te ontkomen aan de werkelijkheid. Om maar te ontkomen aan de schande. Om toch vooral maar te voorkomen de beroering die er zal zijn. Nou. Het is gebeurd. En als de rouwtijd voorbij is. Voor Bathseba. Dan laat David ze in zijn paleis brengen. En het gaat zomaar door. Gaat het zomaar door? Ja, och, er waren veel koningen in die tijd voor wie zoiets heel gewoon was. In die tijd ging het er wat dat betreft makkelijk aan toe, dat weet je ook uit de tijd van Abraham. Abraham was er erg bang voor, die zei tegen zijn vrouw, beloof me nou één ding, voor heel ons verdere leven, als er ooit moeilijkheden komen, zeg dan dat je mijn zuster bent. Nou ja, daar kun je uit merken dat die vorsten, of dat nou in Egypte of Filistea was, die keken niet zo nauw en als ze dachten, dat is een mooie vrouw voor onze koning, of de koning zag het zelf. En die man die bewilligde niet al te gauw, dan werd hij wel uit de weg geruimd. En Abraham dacht, op die manier kan ik misschien veel moeilijkheden voorkomen. Je zou haast zeggen, hij had meer geloof voor zijn vrouw dan voor zijn eigen. Dus het was helemaal niet zo in die tijd, niet zo opvallend, wat David deed. Maar ja, David was een man naar Gods hart, een lieflijke in psalmen. De Heere zag het. Maar kijk, nou kom ik terug op wat ik in het begin zei. Maar zou je zeggen, ja, zou dat nou echt zijn? Als je een mens ontmoet, of als je in omstandigheden geraakt met elkaar, iemand wordt openbaar dat hij kwaad gedaan heeft. Hij heeft gestolen, of heeft gelogen, of misschien nog wel erger, zoals hier, dat hij met een ander overspel gedaan heeft, of moord, doodslag, want het was moord. Gewoon een laaghartige moord. En dan zeggen wij, ja, zou dat nou echt zijn? Zou die man nou... Ja, mensen, maar dat kun je niet maken. Dan moet je nagaan, dat kind is al geboren. Misschien is er wel ongeveer een jaar voorbij gegaan. Dat David gewoon, ja, verder geleefd heeft. Hij zal heus de kerk niet overgeslagen hebben. Dat niet. Je zou haast zeggen wat Salomo zei, zijn wijsheid bleef hem bij. En zijn diep gevoel voor recht bleef hem ook bij. Ik geloof zeer zeker dat de man het niet al te best gehad heeft. Dor. En doods. Maar de Heer verliet hem niet. Al had hij de Heer daar verlaten. Ja, hoe moet je zo'n leven uittekenen? Nou, je zou zeggen, die man heeft nou nog een jaartje de tijd, een klein jaartje om eens te denken wat er nou gebeurd is. Hij zal er best wel eens aan gedacht hebben. Zeg, ja, jongen. Nog zie ik die Uriah voor me. Ach, die goede man, daar gaat hij. Met de brief op zak. Doodvonnis. Ja. Maar verder komt het niet. Daaruit zie je mensen En onthoud dat toch maar, je kunt wel eens elkaar heel kras aanpakken en je kunt zeggen, dit maar je hebt dat toch gedaan, is dat nou echt, bij jou is dat nou waar, heb je nou echt trouw, wij hebben dat niet, kunnen het niet maken. Dat is een werk van God en van het woord, van de Heilige Geest. Die Geest gekomen zijnde, die zal de wereld overtuigen. Die zal ook de kerk wel overtuigen. Die wereld is. Maar verder moet je maar niet te diep graven en de boog te strak spannen van verwachtingen van de mens. Van schuldenaar zijn en zondaar zijn voor God. Want het is er niet. En dan kun je dat wel eisen van elkaar. Het is er niet. Dat zijn wij toch diep gevallen schepselen. Wat is de ellende toch ook in onze ellende. Dat wij de ellende niet kennen. Niet willen aanvaarden, niet willen beleiden, niet kunnen beleiden. Wat is dat toch een diep verderf in de mens, al is die fout geweest. Voor God en voor mensen. Hij kan er gewoon niet toe komen. Alleen soms door de nood gedrongen als die denkt het is het beste voor mij dat ik maar mijn schuld beken. En oh, wat is het toch erg, wat is het toch erg. Maar ja, Dan is hij eigenlijk nog bezig met zichzelf. En met zijn omgeving. In plaats van met God. Tegen wie wij gezondigd hebben. Nou, laten we dan aannemen dat het zo'n klein jaartje geduurd heeft. Maar het was kwaad, staat er in de ogen des Heren. Dus David die mocht denken. Het is gelukkig ter elfder uren al kosten het een leven opgelost. Maar in de ogen des Heren was het zeer kwaad. En dan zou je zeggen, kon de Heren dan gelijk niet en de Heilige Geest. Want de Heilige Geest die bleef. Die bleef bij David. Die verliet hem niet. Net zoals de Heer Jezus van Petrus zegt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Had de Heere dat dan niet kunnen bespoedigen? Had de Heere dan niet in die tempel waar die man toch ook naartoe ging, of die tabernakel of tent, waar hij de liefelijkheden des Heeren aanschouwde, daar had hij toch wel een indruk kunnen krijgen dat hij met zijn aangezicht ter aarde zou vallen en zeggen, o God, vergeef toch al mijn zonden, uw hoogheid schond. Nou, een klein jaartje en dan komt Nathan een verhaaltje vertellen, zou je zeggen. Nathan, die knecht Gods. Zegt, pas iets heel ergs gebeurd, koning. Was er erg, ja. Was een hele rijke man in de stad en een hele arme man. En die rijke man, die had een heleboel schapen. O, zoveel. En die arme man die had één schaapje, een lammetje. En dat was voor die mensen toch zo fijn. Net alsof het een dochter was van hem, dat schaapje. Dat lammetje, het sliep in zijn schoot. En de kinderen die speelden er iedere dag mee, met dat lieve lammetje. Het was gewoon het zonnetje in huis, zou je zeggen, dat lammetje. En toen kreeg die rijke meneer die zoveel schapen had, die kreeg opeens visite. Er kwam iemand bij hem op visite. Ja, dan moet je natuurlijk wat eten klaarmaken. Weet je wat die deed, koning? Hij stuurde een paar knechten naar die arme man. En daar pakte die dat lammetje af, dat ooilam, dat enige. En die nam het mee. En de kinderen stonden te huilen. Dat is ons lammetje, hou je mond, zeiden de knechten. Niks mee te maken. Jullie zijn arme lui. Arme luizen. En ze namen het mee. En ze slachten het. En die rijke meneer, die gaf het aan zijn gast. Ze visite om het op te eten. Nou, David, de koning, die werd wit en rood. Zo waarachtig als de Heere leeft, zei hij. Die man die dat gedaan hebt, dat is een kind des doods. Die moet gedood worden. Dat is zo gemeen en zo laag. En zorg dat het viervoudig terugkomt. Dat kan er wel aan. En dan is het moment in Gods eeuwige raad aangebroken. Op dat moment van God om door zijn Heilige Geest in te grijpen. Die geest die zal ook bedroefd geweest zijn in dat jaartje. Die geest wordt wel uitgeblust, staat er. De geest door welke gij verzegeld zijt. Blust de geest niet uit door welke gij verzegeld zijt. Dus je moet niet indenken wat dat betekent. Dat gold van David ook al was in de oude bedeling. Die geest die hem waarheid had geleerd. En hem had onderricht. In de wonderen van Gods genade. In die ene die komen zou om te lijden en te sterven, om koning te zijn ook in der eeuwigheid. Die geest had David, die was hij deelachtig. Wat zal die geest daarin ook zich hebben teruggetrokken, al verliet hij hem niet. Want de geest, je zou haar zeggen, die kan niet bloeien. Die kan niet werken waar de lucht door ons verduisterd wordt door onze zon. En toch, alleen door die Heilige Geest kunnen we weer op ons plaats gebracht worden. Dat is nou het wonderlijke, vrijmachtige van Gods werk. Wij door onze zonde schakelen als het ware de Heilige Geest uit. Dat we zijn werkingen missen en de troost missen. En aan de andere kant is het alleen weer die Heilige Geest die ons de beslissende duw geeft naar het waar we wezen moeten. Dat kun je niet begrijpen. Dat is Gods welbehaag. De jongeling Saulus die valt op de weg naar Damascus. Maar Stefanus zegt tegen die wetgeleerden en dat Sanhedrin: gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaderen al zo ook gij. Al het bloed zal van jullie afgeëist worden. Nou zeggen, wat is dat nou, hè? Hoe kan dat nou? Was toch voor die geest, die Heilige Geest, toch maar een ogenblik werk om dat Sanhedrin om te zetten? Want hij was er wel. Als de Heilige Geest er niet was geweest, dan konden ze hem ook niet wederstaan. Maar wat een wonder van Gods vrije genade. Wij hebben niks te zeggen. De een wordt neergeveld. Die misschien nog veel kwaaier gedaan heeft. En bozer. En die wordt op de weg gebracht. En de ander die wordt ook overladen met Gods zegeningen. Dat de geest in het midden is. En men gaat onder alles verloren. Eigen schuld, zegt Stefanus. Hij wederstaat altijd de Heilige Geest. Komen wij niet uit? Uit die diepe afgrond. We weten het wel. Het is onze schuld. Wij vechten er tegenin. Maar we weten ook. Die hij besluit te zoeken. Die zal komen. Al moet de Heer hem uit de hoogste. De boom uitschudden. Maar hij zal komen. Gelukzalig de mens die onder het woord van de geest mag leven. Het werkterrein in de kerk die getroffen mag worden door een pijl. van zijn boog. Dan is het ook gebeurd ook. Je zou zeggen, hoe komt dat nou? Ja, dat kunnen wij niet bepalen. Daar vallen woord en geest samen in de boodschap van Nathan. Gij zijt die man. Ik kan ook zeggen, die ellendige overtreders, kijk maar niet neer op David. Wat verbelen we ons dan, want dat ben ik en dat zijn wij, jullie. Maar daarom zijn we het nog niet. Voel je? Voel je het verschil? Voel je dat het zo nodig is dat de Heilige Geest overtuigt van zonde? Dat we tegen hem gezondigd hebben en in hem niet geloofd. Want ik kan het wel zeggen. En het is waar ook. Wij zijn nog veel lagere zondaren. Veel dieper gezond dan deze knecht en man Gods. Maar ja, voor wie is dat nou werkelijkheid en praktijk? Op dat moment dat Nathan daar is, is God zelf erbij. Geest en woord spannen beide samen. De geest wrocht mede met dat woord. En dan is het ook gebeurd. Gij zijt die man. Dan ben je kindersdoods. Dan ben je kindersdoods. Dat moet je niet uitvlakken. David had net officieel als koning, had hij een doodvonnis uitgesproken. Over die ellendige, laaghartige, rijke schurk die zich vergreep aan dat enige lammetje van die arme mensen. Gij zijt die man, zegt de profeet. Dat is wat geweest. Als David ook de Heilige Geest had gemist, helemaal, dan had hij gezegd, dan nou ben jij er ook aan. Dat neem ik niet. Dan had hij gezegd, val op hem aan. Maar dat kon niet. Hier kon dat nu niet. Gij zijt die man. De Heer heeft u uit Sauls handen gered. Dat heeft God gedaan. Weet je het nog, David? Gij hebt uw knecht uit vele noden uitgered. De Heer heeft de vrouwen van je Heer, koning Saul, in jouw schoot gegeven. Je had geen gebrek aan vrouwen. En nou heb je die ene van die man, die heb je genomen. Daarom zal ik een kwaad over u verwekken uit uw huis. Ik zal uw vrouwen, wat gij in het verborgen gedaan hebt, zal ik in het openbaar laten geschieden. Dat uw vrouwen onteerd worden. En het kwaad zal van uw huis, het zwaard zal van uw huis niet wijken tot in eeuwigheid. Dat is wat, daar kun je wel makkelijk over praten. Daar wordt het geslacht, zou je haast zeggen, wordt onder een druk gezet, een vloek. Tot in eeuwigheid zal het van uw huis niet wijken. Toch werden zijn zonden vergeven. Allemaal vergeven. De Heer heeft uw zonden vergeven. Maar de Heer ging ook door. Want het kind. Dat kind dat is gestorven. David heeft trouwens. Dat was de eerste. Amon. Hij is. Nadat hij zijn zuster Tamar onteerd had. Is die. Gedood door Absalom. Dus twee. Toen kwam Absalom aan de beurt. Hij hing daar aan zijn haren. Aan de takken van een boom. Hij werd door Joab doorstoken met pijlen. Dus drie. En dan volgt tenslotte Adonia. Dus vier. Ik zal een kwaad uit uw huis verwekken. Ik heb de vijanden des Heren. Het waren vijanden. Maar grotelijks doen lasten. dan stort David in elkaar. En dan zegt hij, verwerp mij niet van uw aangezicht. Kom dat dan, hier moet je geen dogmatiek bij bedrijven, in die zin. Dit betekent dat alhoewel David uit de mond van de profeet komt te vernemen, uw zonden zijn u vergeven, dat hij nochtans zich bewust is een verwerpelijk schepsel te zijn, geen recht te hebben. Geen recht te hebben op Gods gunst, geen recht te hebben op Gods belofte, geen recht te hebben op die dierbare Heeren en zaligmaker die eenmaal komen zou. Verwerp mij niet. Je zegt, ja, maar dat kan niet. Ja, er zijn een hoop mensen die zo gepraat hebben. Dat kan niet. Nee hoor. Nee. Waar het raar mee afgelopen is. Begrijp. Omdat hun steun niet lag in dat eenzijdige godswerk en het werk van die dierbare middelaar, maar omdat ze heimelijk toch hebben gesteund op wat ze meenden geleerd te hebben. Nou, dan ga je er wel aan hoor. Dan kun je wel verworpen worden met alles wat je geleerd hebt. Want er is maar één grond en één naam onder de hemel door welke wij moeten zalig worden. Maar dat kun je de buitenkant niet zien, dat weet ik wel. Hoe het voor iemand ligt. Ik heb wel eens gedacht, als ik daarop zou moeten behouden zijn, dat ik zeg, ja, kijk, toen heb ik dat eens beleefd, want ik heb dat eens beleefd. Nee. Nee hoor, een mens is psychologisch, is zo'n ingewikkeld schepseltje, en dan wat er allemaal door dat hoofdje van een mens heen spookt, er is weinig van te vertrouwen. Tenminste, dat hoef je niet op je eigen toe te passen, dat hoop ik op mijn eigen wel toe te passen. Maar de enige hoop en de enige grond is van die hoop Jezus Christus en die gekruist. Daarbuiten ben ik en blijf ik een hopeloos schepsel. Maar Jezus Christus en die gekruist. Daarom als het over ons gaat. Wie wij zijn, al waren we David bij wijze van spreken, de lieflijke in psalmen. Maar als het register even open gaat, en die hand Gods die wijst en die zegt, dat ben jij man, die laaghartige dief en moordenaar en overspeler. Jij die alles had wat je hartje begeerde. Ja, en je zegt, en je mag dan daarvoor buigen. Dat kan alleen maar uit genade en doorgenade, maar dan heb je ook geen pretenties. Dan is je hoop en je steun niet van, ja, toen ik een jongen was, toen zat ik al te zingen bij de schapen. Zie op mij in gunst van boven, wees me toch genadig hier. Daar kun je dan niet meer naar terug. Heden ligt het dan zo voor de ziel dat je zegt, ja kijk eens, wat er ook geweest is, maar ik ben een doodschuldige zondaar. Ik heb alle rechten verloren. Verwerp mij niet van uw aangezicht. Dan kun je zeggen, ja dat bedoelde die mee een tijdelijke verwijdering. Ach mensen, laten we toch zo niet denken. Laten we toch zo niet denken. Laten we eerder bedenken dat er heel veel eikenbomen der gerechtigheid omvergestormd zijn. Die zo gedacht hebben. Die op zulke goede gronden wisten wat er met ze gebeurd was. En waar niks van terecht kwam. Waarom niet? Ze hebben ook zitten kluiven en gezegd, ja, maar David kon niet verloren gaan. Dat wist hij wel. Ach mensen, zo denkt een mens niet. Op zulke momenten. Zo denkt hij niet. Zo ligt hij daar als een gans melaat zwart zondaar.
voor het aangezicht des Heren. En als de Heere nooit meer naar hem om zou kijken. Dan is de Heere toch rechtvaardig.
Je ziet wel die geest die erbij is. Die geest die zegt, verwerp mij niet. Kain zei, mijn zonde is te groot. Het kwam er helemaal niet aan toe om over verwerping te praten. Of over aanneming. Daar kwam het helemaal niet aan toe. Hij maakte het zelf al uit. Zo is de mens. Maar de Heilige Geest, die trekt toch op God aan. Want de Heilige Geest is God. Dat is die werking van God tot God. Verwerp mij toch niet, Heer. Al lig ik hier nog zo zwart, ziek, melaats van mijn hoofd tot mijn voeten. En neem toch uw Heilige Geest niet van mij. Durft u dat dan toch nog vasthouden? Dat de Heilige Geest bij me is, ja. Ja. Door dik en door dun heen, heden ook, zou u dat durven zeggen. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Zou je dat durven zeggen? Of zeg je, of durf je, ben je nog veel brutaler? En zeg je altijd alleen maar, dat de Geest nog eens komen mag. Kijk, dan sta je nog in die schijnarmoede. Waar het in uit te houden is. Waar wij nog als rechthebbende mensen of mensen die iets te beurt kan vallen verkeren. Dat we de Heilige Geest toch maar eens mochten. Hè? Die geest, ja, die is toch alleen maar. Maar als ook die waarde als waardeloos aan de kant wordt geschoven. En wij in onze ziel leren erkennen. Nee, Heere, nee. Dit zat niet in u, uw Heilige Geest. Anders had ik in de hel geweest. Dan had ik al voor eeuwig weg geweest. Uw geest. Die heb je al op die kleine kindertjes laten rusten en laten werken in die kinderhartjes. En toen ik groter werd, was die Heilige Geest. En nog. Terwijl die het kwaad doet, zou je zeggen, is die er nog. Kijk, zo'n zondaar, dat zegt hij niet uit de hoogheid van het gemoed. Maar uit het opzien tot die God, die uit vrije goedheid zich met zo'n laag schepseltje wilde bemoeien. Dat maakt de schuld niet kleiner. Dat maakt het verdriet juist groter. Heere, gij die mijn geest met wijsheid had gevoed door uw Heilige Geest. En die me nog niet ondanks alles verlaten heeft. Ik bid u, neem die Heilige Geest niet van mij. De geest bidt met onuitsprekelijke zuchting. Daarom, het klinkt wel erg vroompjes en erg arm, als je net doet, ja, als nou de Heilige Geest maar eens had. Maar, dat stelt allemaal niks voor, hoor. Heus niet. Leg geen gewicht in de schaal, wat al die zogenoemde en zogenaamde onbekeerde mensen over de Heilige Geest zeggen, betekent helemaal niks. Daar hoef je niet van wakker te liggen. Maar als eeuwige goddelijke liefde gekend is in ons leven, dat die al zo'n liefde wereld gehad had, die vuile pestwereld, dat die zijn enige zoon niet gespaard heeft, omdat de iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Dat is, ik zou zeggen, dat is iets van de wederbarende kracht Godse. Dan, ja, dan ben je een groot beest wel voor de Heere. En toch weet je, God heeft mij niet verlaten. Hij heeft mij bezocht met de opgang uit de hoogte. Zijn Heilige Geest, zijn liefde, zijn liefde heeft hij doen proeven en smaken. Hij heeft het gewerkt, het geloof, dat hij het is, de van de Vader gegevene, de enige grondsteen en hoeksteen. Buiten hem is geen leven, maar een eeuwig verderf. Kijk, dat ligt anders dan dat gewauwel van de, over de geest. Oh, die geest, geesteloze tijden, geesteloos dit en dat. Dit is echter, ga veel dieper. Neem uw heilige geest niet van mij, Heer. Want u hebt hem nog bij me gelaten. Hele jaar door en nog langer. Maar nu, ach, ik ben het niet waardig. U zou geen onrecht doen als u zou zeggen, nou, zoek het dan met je eigen verdorven geest maar uit. Maar dan dat wonder, dat die zondaar mag vragen, of dat de geest mag blijven, terwijl het de geest eigenlijk is die in hem bidt. O, dat is iets van het geheimenisvolle, van het werk van de Heilige Geest in de harten. Hem uitblussen, hem bedroeven, hem tegenstaan met alle zonde, alles wat niet is naar de reinheid van de Heilige Geest. Zich bewust te worden op Gods momenten. Hij zei die man die tegen de Heere zwaar en altijd weer misdreven was. En toch er niet in kunnen komen. Wat het zijn zou dat God je verlaten en de Heilige Geest van je af zou trekken. En niet omdat je het zo waardig bent. Nee, daarom niet. Niet omdat je zegt, ja, maar ik ben toch bekeerd en ik heb vroeger wel gezongen met de schapen op de heide. Nee, daarom niet. Maar de hoop vanwege de liefde. De hoop vanwege de Zoon. De Zoon van God die dood is geweest. En die neergedaald is ter helle, daarom. En misschien ook, we zijn mensen, omdat ik toch graag eeuwig zijn naam zou willen prijzen. Eeuwig zou begeren tegen mijn licht en beter weten in. Tegen alles in, nochtans zou wensen. Om zijn aangezicht in gerechtigheid te mogen aanschouwen. En hem voor dat alles te loven en te danken. Daarom zegt de kerk. Neem uw heilige geest niet van mij. Verwerp mij niet. Ik ben verwerpelijk. Maar verwerp mij niet. Aanschouw toch uw gezalfde koning. De offerande God zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Ik heb wel eens moeite gehad met dat woord. Als ik sommigen dat altijd hoorde aanhalen. Een verbroken en een verslagen hart. Een verbrijzelde geest. Dat zijn de offeranden. En weet je, ik ben maar een dom element hoor. Dat begreep ik niet. Ik begreep het niet. Want ik kreeg altijd zo'n benauwd gevoel uit als ik mensen dat zo hoorde bepraten. En dan dacht ik, oh God, dat is nou net alles. Dat heb ik niet, dat kan ik niet maken. Die hebben een verbroken hart en een verslagen geest en die, ik vind er niks van. Het was net eigenlijk, dat kwam op mij vaak zo over in de zin van, ja, wij moeten verbroken hart hebben. En als we dat hebben dan zal de Heere onze zonde vergeven. en zal de Heere goed van ons, tot ons spreken. Heb je dat ook wel eens gehad? Dat je zulke uitnemende waarheden, die je eigenlijk niet verstaat, en als je ze hoort zeggen, dat het eerder de ziel verschrikt en benauwd, dan dat je erdoor meegenomen wordt. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Want dat is ergens alleen in de tweede plaats niet zo belangrijk. Het gaat om wat het betekent. Wat betekent het nou? De offerande Gods. Betekent dat? Dat God heeft, David heeft gezegd, heeft geen lust tot stieren en bokkenbloed. Anders zou ik ze geven. Als hij dat wist, zo bereidwillig is zijn hart, dan zou hij zeggen, Heere, neem alles maar. Alles maar. Huis en akker en kinderen en geld, u kunt alles krijgen. Neem alles maar mee. Als ik erbij mag zijn, als ik mee mag gaan. Als ik u daar in de waarheid mee mag verblijden. Maar het weet David. Dat is er niet. Om werkelijk de Heere daardoor gunstig te stemmen. Is niet nodig. Heb er geen lust in. Wat dan? Komen nou voor die stieren en bokken. Komen daar nou de gebroken geesten. En de verslagen harten voor in de plaats. Zijn die dan genoeg? En als we die hebben, is dat dan de grond dat de Heere zegt, nou zal ik je de zonde vergeven? Nee. Nee. Nee, zo, dat kan nooit, dat begrijp je toch wel. Dan zou de Heere Jezus toch zijn dierbaar bloed niet hebben behoeven te vergieten, als dat genoeg was. Dat is goed voor de boekjes. In de boekjes is het vaak zo, de kinderboekjes, nou, heb je berouw, heb je spijt, nou neem dan maar aan dat je zonden vergeven zijn. Want dat is al zo'n prestatie van de mens om spijt te hebben, dan krijgt Jantje weer een aai over zijn bolletje, nou ga nou maar lekker slapen. Ik heb het toch wel aan de Heeren verteld, hè? Ja, ja moe. Goed. Maar in die zin niet, want dan is het een verkapt remonstrantisme. Dan is het een verkapt grond inbrengen waar geen grond zit. Hoe is dan wel? De offerande Gods. Wel, het betekent dit. Mijn verslagen geest is het offer niet. Dat is Christus alleen. Maar die Christus is dierbaar waar mijn geest gebroken is en mijn hart verslagen. Voel je dat aan? Dat correspondeert met elkaar. Dat is ook Gods werk hoor, een verbroken hart en een verslagen geest. Dat kunnen wij niet maken, huichelaars wel. Die maken alles zelf, maar Gods volk kan het niet maken. Maar een verbroken en verslagen hart, dat kunnen wij niet maken. Maar juist daarin wordt Gods vergevende liefde verheerlijkt. God wederstaat de hoogvaardige, maar de nederige geeft hij genade. Rijken zendt hij ledig weg, armen vervult hij met goederen. Wat is dat nou? Nou kijk eens, gewoon is bij ons dat wij nogal hele mensen zijn. Heel van geest en heel van hart. De een is dat op zijn manier in zijn godsdienst bijvoorbeeld. Ja, hij heeft altijd zo'n gebroken hartje, maar hij is helemaal heel hoor. En hij heeft altijd zo'n, ach ja, ik zeg maar, als ik maar een krabbelaartje mag zijn aan de poorten. Dan zal een eeuwig wonder zijn dat ik dat plekje nog maar eens in mag nemen. Zo. Dat moet je niet in geloven hoor. Dat is geen verbroken en verslagen hart. Dat is pure hoogmoed, meestal. Meestal wel. Weet je wat een verbroken en verslagen hart is? Dat is dit. O God, hier zit die ellendeling. Zo hard als metaal. Zo hard als een steen en nog harder.
O Heere God, hoe moet het toch ooit komen dat zo'n harde steen, zo'n keisteen nog eens smelten? Hoe moet er ooit nog enige welriekende reuken zijn, enige vertroosting en barmhartigheid in zo'n dorre boom? Kijk, daar heeft hij een dauw gehad. Voel je? Dat zijn offeranden, God. Daar kijkt met eerbied gesproken de Vader op neer. En de Zoon en de Geest. Hé, dat is echt waar. Daar. Dat is echt waar. Dat is een arme. Ze hebben het zelf gedaan. Zelf maken ze ons arm. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar ik spreek menselijk, dat kan ook niet anders. Dat is een arm. Die heeft geen verslagen hart meer waar die mee te koop loopt. En een verslagen geest en een verbrijzelde, noem maar op. Nee. Kijk, zo snijdt dit mes aan anderen alle kanten. Het geldt voor die verbrijzelde David. Het geldt ook voor die verbrijzelde zondaar. Die zijn nood in het verborgen aan God bekend maakt. Dat hij nog geen kruimeltje van zijn nood kan weten en weet. En dat hij zo armzalig is. Dat de een weet dit te verhalen en de ander weet dat te verhalen. Maar hij heeft niks. Zult gij niet verachten, o God? Nee, waarom niet? Omdat de Vader zo van harte zijn Christus wil verheerlijken. En de Heilige Geest het zo van harte uit hem wil nemen. En het ons verkondigen en zeggen, kijk, hier is het offer. Hier is de verslagen en de verbrijzelde. Toen hij geëist werd, toen werd hij verdrukt en hij deed zijn mond niet open. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Kijk, daar gaat de zondaar verbrijzeld worden. Daar waar de verbrijzelde onze enige hoop is en wordt. Waar de verdrukte onze enige hoop is. Nou, wat denk je ervan, van dat werk van de Heilige Geest? Ik geloof zeker dat onze oude gestorven zuster daar niet vreemd van was. Nee. Het was een mens, van gelijke beweging als wij allemaal. Maar, iets door alles heen kwam uit van de armoede. Van de armoede, zoals Gods geest. Ja, zelf dacht ze natuurlijk, nou is het helemaal mis. Als je zo oud bent en je wordt nog steeds ellendiger en nader en leger. En dit en dat. Ja, dat zo denk je zelf. Dat kan ik wel begrijpen. Maar als de Heer ons onderscheidende kennis geeft, dan zeg je, dat gaat goed. Dat gaat goed. Ja, daar komt nou eens iets van de werkelijkheid openbaar. Arm. In zichzelf. Ellendig. Verspeeld. Niet geluisterd naar al die roepstemmen Gods. Nee hoor, zondaar, zeg het maar eerlijk. En toch. Kijk, dat is het werk van die dierbare geest. Wij kijken altijd naar de opbouw. Wij kijken naar de bovenbouw. We hebben er geen erg in. Dat het een groot werk Gods is. Om een zondaar te vernederen en te verootmoedigen. Gods offers zijn een gebroken geest. Nou ja, je zou zeggen, dat is dodelijk hoor. Zo'n gebroken geest en een verslagen hart. Waar de uitgangen des levens zijn, ja. Dat is ook ergens dodelijk. Het is ook een doodsteek in ons eigen verdoemelijke ik. Al duurt het een leven lang eer het de geest geeft. Maar het is door God aangeroerd. Die hele mens die zijn zaakjes zo bij elkaar heeft. die bekeerde mens die het zo weet, noem maar op. Er is niks mee te beginnen. Maar dat het nou Gods eigen werk is om die geest en dat hart te breken. Nou ja, dan weet je niet meer hoe je het hebt. Want, al zegt dan de hele wereld en godsdienst, maar jij man, jij gaat toch al naar de hemel. Dan zegt hij, ik weet het niet, ik geloof het ook dat ik naar de hemel ga, maar niet zoals jullie denken. Want zoals jullie denken zou ik moeten zeggen, ik ben rechtstreeks op weg naar de hel. Daar ben ik naar op weg. Maar dat ik toch op weg naar de hemel ben, dat heeft een andere achtergrond. Dat is het eeuwige welbehagen van God, die naar zulke armzalig als ik ben, het omgekeken. Nou ja, laat dan de reis maar doorgaan. En laat dan onze oudsten die zo lang in ons midden hebben verkeerd met zo grote trouw, al bekenden ze trouwelozen te zijn, laat ze dan ingaan in de stad om verheerlijk te worden met hem die gezegd heeft, in mij is uw hulp. Amen.